Ja, dan wil ik nog graag even een paar dingen zeggen over Hebreeën. Hebreeën 9, het gedeelte wat we... Misschien is het goed om in ieder geval het gedeelte nog even te lezen. Hebreeën 9, vers 11. Daar staat, maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, in de door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erf later melding gemaakt worden. Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft zolang de erf later leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd, want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken, wol en hyssop, en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloed, bloedstorting geschiet en geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuw verschenen, om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals hij de mensen beschikt, is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot een heil verwachten. Nou, dat is een heel stuk. Een paar dingen wil ik daar vanavond over zeggen. Daar gaan we de volgende keer dan mee verder. We hebben gezien dat wij van de voorste tent, waar we God mogen dienen, maar waar God niet woont, over mogen gaan naar de achterste tent. Op de plaats God dienen waar God ook woont. We hebben ook gezien dat het heiligdom hier op aarde een afbeelding is van het hemelse heiligdom. Mozes moest het precies zo maken zoals de Heere God hem het toonde op de berg. En ik heb u wel verteld dat als je het boek Openbaring leest, dan vind je alle attributen van de tempel weer terug. De kandelaar, zelfs het verborgen manna, en de toonbroden, de reukofferaltaar, het wasvat. Je vindt het allemaal terug in het boek Openbaring. Het is, hier op aarde was dus een replica van de ware tempel in de hemel. Wat heel wonderlijk is, dat is dat de Jezus niet alleen het offer was, maar hij was ook de hoge priester. Dat is heel uniek. De hoge priester was ook zelf het lam. En hij heeft een eeuwige verlossing, staat in vers 12, een eeuwige verlossing teweeggebracht. De mensen kwamen wel in de tempel en ze werden eventjes verlost. Ze werden eventjes verlost. Zo van, nou goed, er is een offer gebracht, we kunnen weer een poosje verderop. Maar in de Jezus was een eeuwige verlossing. En het stukje wat we gelezen hebben eindigt dan ook met deze opmerkingen, dat hij eenmaal verschenen is. Ja? Dat staat in vers 26, dat hij bij de voleinding der eeuwen. Weet u dat de voleinding der eeuwen al begon toen Christus op aarde kwam? Dat is heel gek, hè? Toen begon al de voleinding der eeuwen. Toen begon al het laatste. En dat staat ook zo mooi in de Bijbel. Als laatste heeft God zijn Zoon gezonden. Hiermee eindigt het eigenlijk. Gods plan met deze wereld eindigt met dat wat Jezus hier op aarde doet en gedaan heeft. Hij is eenmaal verschenen. En dan staat er in vers 28. Om eenmaal dat offer te brengen. Hij heeft zichzelf eenmaal geofferd. En hij zal straks nog één keer in heerlijkheid terugkomen. En dan zal hij, wat staat er in vers 28, het laatste stukje, ten tweede male zonder zonde aanschouwd te worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Even een vraag. Het is advent en er wordt uitgekeken naar, als het ware uitgekeken naar de geboorte van Christus. Nou, hij is al lang gekomen. Dat kerstfeest is al lang geweest. De Jezus is al 2000 jaar geleden geboren. Maar het is goed om daar elke keer weer opnieuw bij bepaald te worden. Maar hier staat dat wij uit mogen kijken naar hem die ons tot heil zal. We mogen hem, wat staat er, tot hun heil verwachten. Hij komt nog een keer. Het heil komt nog een keer naar deze wereld. In eerste plaats om zijn gemeente tot zich te nemen. In de tweede plaats straks voor zijn volk Israël. En als zal hij als koning heersen hier op aarde. Het werk van de hoge priester, dat bloed, en daar heb ik in de zondagmorgendienst iets over gezegd, de werking van het bloed van Christus heeft een werking in de hemel. Misschien wel mooi om dat zo te horen. De werking van het bloed in de hemel zorgt ervoor dat wij bij God mogen wonen. Maar het bloed werkt niet alleen in de hemel. Het bloed werkt ook hier op aarde, in ons hart. Zodat God bij ons wil wonen. Dat is de tweevoudige werking van het bloed. In de hemel veroorzaakt het bloed dat wij bij God mogen wonen. En hier op aarde werkt het bloed uit dat God bij ons komt wonen. Dat is die tweevoudige werking van het bloed. En hoe werkt dat bloed zich dan uit in ons leven? Wat is dan de kracht van het bloed? Ik zal het u heel kort noemen. In de eerste plaats staat hier in dit gedeelte, ik vat het heel concreet maar samen. In de eerste plaats brengt het bloed ons in gemeenschap met God. Dat is het allereerste wat het bloed doet. Het bloed brengt ons in gemeenschap met God. Het voorhangsel scheurt. Het brengt ons in gemeenschap met God. Ten tweede, we kunnen hier lezen in dat stukje wat we net gelezen hebben, in vers 14 bijvoorbeeld, dat het bloed van Christus reinigt ons geweten. Het is niet een uiterlijke reiniging, maar ons bewustzijn, ons geweten wordt gereinigd door het bloed. Dat is de tweede werking, de kracht van het bloed. Het brengt ons in contact met God. Maar het tweede is, het reinigt ons geweten. Ik moet nog heel vaak denken aan Genesis 3, vers 10, waar God de mens opzoekt. En wat zegt de mens dan? Drie dingen. Als God de mens tot zich roept, en dat God vraagt zich af, waar zijn jullie dan? Dan komt de mens voor het aangezicht van God te staan, en dan zegt de mens drie dingen. Ten eerste, ik was bevreesd. Ten tweede, want ik ben naakt. En ten derde, en daarom verborg ik me. Dat was de houding van de mens. En door het bloed hoeven we niet meer bevreesd te zijn. Staan we niet meer naakt tegenover God, maar bekleed met Christus. En hoeven we ons niet meer te verbergen voor God. Ons innerlijk leven wordt volkomen gereinigd. Mag ik u dat dus vragen, heel persoonlijk? Ervaart u dat ook, de kracht van het bloed? Dat je van binnen, van in je hoofd, in je gedachten, in je innerlijk leven ook echt gereinigd bent?
Ja? Ja, het gaat allemaal weg.
Nou.
Het is er op een gegeven moment niet meer.
Maar dat is nou de kracht van het bloed, hè? Ja. Niet alleen maar aan de buitenkant, maar dat je in je hart, in je binnenste, je geweten, je bewustzijn ook echt gereinigd wordt. Van binnen die reiniging. Dat heb je in het Oude Testament helemaal niet. Maar dan komt de derde. We hebben gezien dat alles in de tabernakel, zelfs het boek, het wetboek, maar alle bekers en sprengbekers en messen en banken, het werd allemaal door het bloed gereinigd. Weet je, dat stond allemaal in de dienst van de levende God. Nou, wat doet het bloed? Het bloed reinigt ons en dan staat er letterlijk in vers 14. Hij reinigt ons bewustzijn van dode werken met één doel, om de levende God te dienen. Als je je schaamt, als je je niet rein voelt voor God, dan kun je God niet dienen. Dan kun je God niet dienen. Dat is de werking van het bloed. Het bloed reinigt ons om hem te kunnen dienen. Want alles wat God moest dienen, alles wat God wilde gebruiken in de tabernakel, moest onder het bloed. En juist door het bloed mogen we hem dienen. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat daar staat, dat de Heer Jezus, hè, in vers 14 staat er, het begin, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gegeven heeft. Ik heb dat vorige week ook in de dienst gezegd. De Heer Jezus kon God alleen maar dienen door de Heilige Geest. Wat lezen we? De Heer Jezus werd geboren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus werd verwekt door de Heilige Geest. De Heer Jezus werd geboren door de Heilige Geest. We lezen verder, de Heer Jezus werd vervuld met de Heilige Geest. Iets verder lezen we, de Heer Jezus werd geleid door de Heilige Geest, de woestijn in. Iets verderop lezen we, de Heer Jezus diende God door de Heilige Geest. En nog verder lezen we, de Heer Jezus heeft zichzelf geofferd door de Heilige Geest. En als uiteindelijk lezen we, de Heer Jezus heeft overwonnen door de Heilige Geest. Net zoals dat de Heer Jezus de Heilige Geest nodig had voor zijn werk hier op aarde, kunnen wij zonder de Geest van God niet. Wij hebben de Geest van God nodig om hem te kunnen dienen. Ook hij had de Geest nodig. Laten we dat leren. Zonder de Geest van God kon de Heer Jezus niets. En het tweede is, als er staat de werking van de eeuwige geest, dan betekent dat als Gods geest door ons heen werkt, dan doet hij een eeuwig, onvergankelijk en onoverwinnelijk werk. Dat is het eerste van de gemeente. Als je de eerste gemeente ziet, dan was dat een werk wat niet te stuiten was. Omdat het de eeuwige geest was. Het was uit de hemel. Het was Gods geest. En dan, één ding is ook heel belangrijk. Het is de eeuwige geest. Weet u dat de eeuwige geest, Gods geest, nog steeds werkzaam is in het bloed van Christus. Het bloed van Christus is zo levend als het ware. Ik vind het trouwens heel mooi zoals de evangelist Johannes dat schreef in zijn brief. Misschien wel goed om dat even te lezen. Dat bloed van Christus is als het ware nog zo krachtig. Door Gods geest, want het bloed, dat klinkt misschien heel gek. Maar kijk, er zijn wel gereformeerde theologen die op een gegeven moment over het bloed van Christus schreven van, ach, dat bloed van Christus is alleen allang opgedroogd. Dat bloed van Christus heeft 2000 jaar geleden gevloeid. Er zijn theologen die dat zeggen. En wat voor kracht zou dat bloed nu nog vandaag hebben? Nou, de Bijbel spreekt ons over de kracht van het bloed, de werking van het bloed. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 5, vers 8. Ja, misschien is het goed om vers 6 erbij te lezen. Het gaat over de overwinning die we hebben in de wereld. En dan staat er in vers 5, wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus, niet slechts met water, maar met water en met bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn het die getuigen, in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En deze drie zijn één. Het bloed getuigt. Het bloed is levend. Het bloed is krachtig. En dat bloed van Christus eenmaal heeft nog dezelfde werking als op het moment toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Dat bloed heeft nog dezelfde werking. En dat is Gods geest door het bloed van Christus wat getuigt. Nou, ik heb net verteld, de werking van Gods, het bloed van Christus, een hemelse werking, wij mogen bij God wonen. Een aardse werking in ons hart, God wil bij ons wonen. De kracht van het bloed, het brengt ons in gemeenschap met God. Ten tweede, het reinigt ons geweten. Ons binnenste. Ten derde, het reinigt ons leven, zodat wij de levende, waarachtige God mogen dienen. En ten vierde, en dat is niet het minst onbelangrijke, er wordt iets geschreven over de erflater. Over een erfenis. Nou, dat bloed van Christus is het teken dat we een eeuwige erfenis in bezit mogen nemen. Want dat bloed van Christus spreekt van het sterven. Van de erflater. En in dat bloed van Christus ontvangen we alles wat Christus ons beloofd heeft. Ontvangen we zo ontzettend veel rijkdom in dat bloed van Christus. Omdat er iemand gestorven is. En als iemand sterft, dan gaat het pas in werking de erfenis. Ja? Dus door het bloed krijgen we de geweldige erfenis. Sterft als het ware het Oude Testament en gaat het Nieuwe Testament in werking. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, door het bloed, door het sterven van Christus, wordt het Nieuwe Testament geopend. En ontdekken we wat een enorme rijkdom we hebben in Christus. En dat is de prachtige werking van het bloed van Christus. Nou, daar mogen we de Heer eeuwig dankbaar voor zijn, want dat is ook, ja, dat staat centraal in de aanbidding ook als het Lam van God in de hemel aanbeden wordt. Hij heeft ons gekocht door zijn bloed.